Goedemorgen allemaal. Dankbaar dat we weer met elkaar onder het woord kunnen zijn. En we gaan verder in de serie over 1 Petrus. Rodi heeft 2 weken geleden afgetrapt. En de serie noemen we Parels van Petrus. En in onze gesprekjes erover, over 1 Petrus, dan zeggen we ook wel eens van er zitten wel heel veel parels in. Dus we zijn even heel selectief geweest. Het is een prachtige brief. En zoals Marijke de eerste 2 hoofdstukken heeft voorgelezen, dat is misschien ook voor volgende preken eigenlijk best even een goede voorbereiding. Even 1 Petrus een keer of een paar keer doorlezen. En die serie van parels uit 1 Petrus, die valt ook wel echt onder het jaarthema van kom. Volg mij. 1 Petrus heeft ons heel veel te vertellen over wat het betekent om met alles, met ons hele hebben en houden, huid en haar, ons hele leven, door God erbij geroepen te zijn en hem dan te gaan volgen. En vorige keer eindigde Rodi zo mooi met, als we het hebben over kom, volg mij, dan staat daar eigenlijk In het hart, in het centrum, gaat er eigenlijk ook vooraf aan dat volgen de liefde. Heb je mij lief? En laat dat het kader zijn, het verband zijn waarin we dan gaan volgen. Vanochtend gaan we stilstaan bij 1 Petrus 1 vers 22 tot 2 vers 3. Een mooie overgangspassage. En voordat ik daarna ga kijken, voordat we dat samen gaan lezen, is het denk ik behulpzaam om even te kijken van wat gebeurt er nou in de tekst, in de brief van 1 Petrus, totdat hij bij dit schriftgedeelte van vanochtend komt. En het thema is, laat het echt zijn. Ik was van de week naar een aanbiddingslied aan het luisteren, laat het licht zijn. Ik weet niet of iemand die kent. Prachtig lied. En toen, ik was aan het voorbereiden op 1 Petrus en toen dacht ik van, het thema moet denk ik zijn, laat het echt zijn. In ons gedeelte zal het gaan over de liefde en over verlangen naar het woord. En laat dat echt, laat dat puur zijn. Laat hem dat ook bewerken in je leven, ook vanochtend. Als we gaan luisteren, Heer, hoe wilt u de liefde? En hoe wilt u het verlangen naar uw woord echt maken, puur maken? Dieper in mij inslijten haast. En het dan uit laten komen. Maar voordat we bij dat schriftgedeelte komen in 1 vers 22, is er al heel veel gebeurd in de brief. Rodi die heeft eigenlijk de opening van de brief behandeld. En dat is, als ik aan 1 Petrus denk, denk ik aan Petrus valt met de deur in huis. Een majestueuze openingsset van de brief. Begin met een loflied, een zegenbede. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En hoppa, dan krijg je toch wat op je af. Over een geweldige toekomst die zeker is. Over een evangelie van redding, van behoud, waar de engelen zouden het wel in willen zien. Wat is dat? En in het midden daarvan, moet je maar eens opletten hoe dat schriftgedeelte is opgebouwd. In het midden zegt Petrus ook, dat totdat die toekomst, de erfenis die God voor ons heeft, echt van ons wordt, volledig, is er een tijd van lijden, van beproeving. En wordt het geloof waarmee wij tussen onze bekering, tussen onze wedergeboorte en naar het ontvangen van de erfenis die nooit kan vergaan, tot die tijd is het geloof dat ons meeneemt, draagt, maar dat wordt wel een beproefd geloof. Dat is niet een vanzelfsprekend, een makkelijk geloof, een gegarandeerd geloof zelfs. Maar God bewaart ons in dat geloof. En dan eindigt die zegenbede in vers 12 met dat enorme besef van voorrecht. Wauw, wat hebben wij wel niet ontvangen. En dan zit er een kleine soort van switch in de brief. Maar dan gaat Petrus naar een stukje aanmoediging. Als ik 1 vers 13, nou laat ik het even lezen, het ligt hier toch. Luister maar mee. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring. Dat is de terugkomst, de wederkomst van Jezus Christus. En de kern is het hopen. Dus ik had voor mezelf even dit vers vertaald, in eigen woorden gezet, als volgt. Vestig jullie hoop op de rijke genade van God in Jezus, wanneer hij terugkomt. En houd, totdat hij komt, je koppen bij. Eigenlijk stroop je mentale mouwen op. En wees scherp. Wees nuchter. Laat je niet verrassen. En vanochtend hebben we over de heilige God gezongen, hem bezongen. En dat wordt dan ook een thema van Petrus. Dus ja, leef naar die hoop toe, scherp, wakker, namelijk in heiligheid. Wees heilig zoals God heilig is. Waarom? Omdat God onze Vader is die ons ook eens zal oordelen. Dat moeten we bedenken. Van het mooie vanochtend in de gebeden was er even zo'n besef van we leven naar het eind. Tot die dag. Daar staan we voor een heilig God. Die vader en redder en schepper en vernieuwer en alles is ook rechter. Dus wees heilig, zodat je voor hem iets moois kunt brengen. Door zijn genade, in zijn kracht. Dus niet eigenmachtig, eigenhandig. Huppa, ik zal wel eens even. Maar wat kunnen we straks voor God brengen? En we kunnen met eigenlijk vrijmoedigheid, gewoon gerust naar die troon ook van oordeel en genade toegaan. Omdat we vrijgemaakt zijn door het bloed van Jezus. Dat is wat Petrus zegt. Jullie weten toch dat jullie niet met goedkope troep, maar met het kostbare bloed zijn vrijgekocht. En dan komen we bij ons focusgedeelte. Laten we dat met elkaar lezen. Staat ook op de beamer 1 vers 22. Wat eigenlijk uitgaat van wat ik net verteld heb, dat besef van het wandelen totdat Jezus terugkomt in heiligheid. In vrees voor God, maar ook met blijdschap, met vreugde en zoveel meer. Vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde, dat is niet hypocriete broederliefde en zusterliefde, heb elkaar dan vurig lief, uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar het onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is ook maar als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, en dat staat hier niet, maar in dezelfde oorspronkelijke tekst, tot zaligheid, tot redding. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren, dat hij goed is. Heel, heel erg goed is. Als je de volgende slide laat zien, dan dit is een preek in van ons als onderwijsteam. Dus ik neem jullie een beetje mee in iets van hoe ik zie hoe dit gedeelte is opgebouwd. Ik hoop dat het leesbaar is. En maak je nog even geen druk om van, ik moet even alles doorlezen voordat Johannes verder gaat. We gaan, ik wijs wel een paar dingen even hier uit aan. Maar in feite neemt Petrus ons mee van een wedergeboorte naar het groeien in volwassenheid. En die wedergeboorte die zit hem eigenlijk al gelijk in de opening. Jullie hebben jullie zielen, jullie binnenste mens gereinigd aan het woord. Nou, elke Joodse lezer of elke christen, gelovige die zijn Oude Testament goed kent, die weet, reiniging heeft te maken met in Gods heilige aanwezigheid kunnen zijn. Daarin kunnen verblijven, daarin kunnen verkeren, daar überhaupt mogen komen. En Petrus zegt, jullie hebben jullie zielen, jullie hebben niet alleen de buitenkant, zoals onder de wetgeving van Mozes vaak het geval was, jullie hebben niet alleen de buitenkant schoongewassen, zodat je weer in de dienst van God kunt komen, in de aanwezigheid van God kunt komen. Jullie binnenste hebben jullie gereinigd, waaraan? Aan de waarheid, aan het woord, aan het evangelie dat hij, ook Petrus, ons al verkondigd heeft in zijn brief. En waartoe zijn jullie dan gereinigd? Ongeveinsde, oprechte, niet hypocriete liefde. Dat is het eerste waarvoor jullie gereinigd zijn, schoongewassen zijn, is liefhebben. En daarom heb ik hier even zo willen laten zien dat in het hart van onze passage staan twee kernopdrachten voor ons als mensen onderweg. Als pelgrims van wedergeboorte naar die onverwelkbare, onvergankelijke erfenis. Twee kernwoorden. Heb lief en verlang. Over die liefde, daar gaat Petrus nog wat meer zeggen. Dat is een broeder- of een zusterliefde, Philadelphia. We kennen dat woord misschien wel. Er zijn verschillende kerken die zich zo noemen. Philadelphia, een gemeente in Openbaring, heet Philadelphia. Dat heeft te maken met een hele bijzondere familie. Een broeder- en een zusterliefde. Petrus heeft gezegd, jullie dienen als God één vader. We zijn er allemaal iemand, waar we ook vandaan komen, uit de mooiste stad van Nederland, Rotterdam, of de mooiste provincie van Nederland, Friesland. Waar we ook vandaan komen, geografisch, wat we maar meegemaakt hebben in ons leven, uit welke familie we ook maar komen. We zijn er allemaal één van één vader. Dat hebben we gemeen. Er mag voor alles en nog wat zijn waar we soms over steggelen, debatteren. Denken van, ik zou anders dat anders doen, dat anders zeggen. Of weet ik veel wat. Eén vader. Daar begint ons gezamenlijke leven als gemeente van Jezus Christus mee. Dat besef. En hij zegt ook zo mooi, laat die liefde dan vurig en intens zijn. Zo zou je dat ook kunnen vertalen. Een liefde die niet zomaar kabbelt. Een liefde die je niet zomaar op zijn beloop laat. Maar een liefde waarvan je zegt, ik wil vurig van harte met alles wat in mij is lief hebben. Daartoe ben ik gereinigd. Daartoe ben ik gered. Ik ben wedergeboren als nieuw mens in een nieuwe familie onder één vader om lief, werkelijk lief te hebben. Daar kom ik zo meteen nog op terug. En in het tweede gedeelte staat dus dat verlangen naar de zuivere melk van het woord. Je zult wel zien dat het in verschillende vertalingen nog wel eens net even anders vertaald wordt. Maar dit lijkt echt Petrus' bedoeling. Verlang als pasgeboren kinderen, zegt hij. Hij herinnert ons er even eraan. Je bent nieuw geboren in een nieuwe familie onder die ene vader. Verlang naar melk. Verlang naar melk, kom ik zo meteen ook op terug. En in het hart van dit gedeelte staat dan, ik heb het hier even op deze manier even zichtbaar willen maken, de waarheid, daar hebben we onze zielen aan gereinigd, het woord, onvergankelijk is. Het zaad waar wij uit geboren zijn. Hebben we ooit zo over ons nieuwe leven nagedacht? Dat wij zijn kind van het woord. Vroeger zei men wel ook, ons geloof is het antwoord op de stem. Het woord van God. Oh ja, zo ging die. Het geloof is de dochter van de stem. Dat is mooi, hè? Het geloof is de dochter van de stem. Het woord van God gaat, zegt Petrus, gaat vooraf aan ons nieuwe leven. Het staat aan het begin van ons nieuwe leven. Dus het zaad waaruit wij zijn voortgekomen. En, zegt hij, blijf daar in je leven. Op je pelgrimsreis naar het einde toe. Blijf daarna verlangen. Het staat voor ons leven, aan het begin en naast ons hele leven. Gods woord. Dan ga ik eerst iets meer in op die oproep heb lief. Ergens moet ik heel eerlijk zeggen, toen ik 1 Petrus dit gedeelte bestudeerde en dacht van ja, dit moet het zijn. Zo ontdekte van de kernopdrachten hierin zijn heb lief en verlang naar het woord, dacht ik, oh nee toch, het moet over de liefde gaan. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, maar dan denk ik wel eens van, oh, dat is zo'n afgezaagd thema haast. Dat is heel oninbiedig, maar nu zien jullie eens even in mijn hart. Dat is niet altijd pretty. In een slok water, nadat ik dit opgebiecht heb. Nee, maar dat is dan toch meer zoiets van, ja, dat weten we wel, liefhebben. Daar hebben we allemaal ook wel idee bij hoe dat eruit kan zien en zo. Moet ik daar dan over preken? Laat mij maar over dat tweede deel. Verlang naar het woord. Dat is tenslotte mijn werk. Verlang daar naar. Maar goed, het moet over de liefde gaan. Want Petrus, die ziet een gemeente. En daar heeft Rodi vorige week of twee weken geleden ook mooi over gesproken. Over het mooie en het moeilijke, hè, van het christelijk leven. En Petrus die ziet dat gebeuren in de gemeente waaraan hij schrijft. Ze staan onder druk. En wat staat er dan ook altijd, misschien wel als eerste onder druk? De liefde. Als er moeites zijn, als je wel genoeg hebt aan jezelf. Oh, wat is het zwaar. Oh, mijn geloof wordt zo beproefd. Ja, ik weet dat het een mooie uitkomst brengt, maar er middenin zitten is echt niet fijn. Dan ga je naar binnen keren. Ik heb wel even genoeg aan mezelf. En dan kan de liefde bekoelen. En is het sowieso niet ergens ook wel duidelijk, want dat, hier werd ik ook bij stilgezet, van ja, als er in een gemeente of zelfs een christelijke organisatie of wat dan ook, als er iets is wat toch vaak onder druk staat, of waarvan je zou kunnen zeggen, daar schort het aan, is het de liefde. En onze liefde is gebrekkig. En zal het ook zijn, tot het einde. Tot we die erfenis, die onvergankelijke erfenis binnengaan. Maar, dat betekent, als we mogen zeggen, mijn liefde, ja, die is nou eenmaal niet volmaakt. Dat betekent niet dat we het er maar bij kunnen laten zitten. Oh, als ik maar lief genoeg ben. Petrus, die, als je doorklikt, volgens mij twee verder. En dan nog één keer. Dankjewel, Gert-Jan. Petrus, die, daar moest ik zo even aan denken, die hijst eigenlijk 5 rode vlaggen op. Daarom heb ik dit gedeelte ook bij elkaar. Hij heeft het over die ongeveinsde liefde, waartoe we gered, waartoe we gereinigd zijn. En dan in 2 vers 1 zijn er 5 rode vlaggen. 5 ondeugden als het ware, die we zouden moeten afleggen. En het beeld wat Petrus gebruikt is als een jas die je uitdoet. Die zou je moeten afleggen, want die staan de liefde in de weg. En het eerste is slechtheid. En ik ga ze alle vijf even kort langs. En laten we open zijn. Heer, wappert ergens deze rode vlag? Wat groter, wat kleiner. Wappert deze misschien ergens boven mijn leven? Over mijn relaties? Over mijn verlangens of wat dan ook? De eerste rode vlag is er slechtheid? Is er iets in ons dat we de ander kwaad willen doen? Dat gaat misschien wel heel ver. Maar dat die ander wat overkomt, vinden we niet zo erg. En als ik het iets kleiner maak, dat we de ander niet van harte het beste gunnen. Dat we misschien ooit iets in het verleden gebeurd is. En dat blijven we diegene maar nadragen. Misschien in gedachten, in ons hart, maar misschien zelfs wel eens even in woorden die we naar anderen gebruiken. Is er iets van die slechtheid, zegt Petrus het even heel duidelijk, is er iets van die slechtheid in ons? Of wat van die tweede, bedrog? Spreken we soms toch met verborgen agenda's? Ik laat het er allemaal van buiten zo mooi uitzien. Ik zeg allemaal goede, prachtige bedoelingen te hebben. Maar zit er ergens een verborgen agenda? Spreken we half waarheden, zodat mensen maar niet zien wie ik werkelijk ben? Manipuleren we anderen op het werk, op school, hier in de kerk, waar dan ook, met verborgen motieven? Eigen gewin? Zijn we huichelachtig? Dat kan allerlei dingen betekenen, huichelarij. Misschien is het meest duidelijk wel, we zeggen het een, maar we doen het ander. Dat is huichelachtigheid. Het kan ook zijn dat we allerlei mooie dingen belijden met de lippen, maar eigenlijk er nooit aan toekomen om die dingen ook daadwerkelijk te doen. Het blijft er allemaal maar bij. Ook dat is een stuk huichelarij die de ware geleefde en doorleefde, de zichtbare, de tastbare liefde in de weg staat. Misschien bedriegen we anderen wel met schone schijn. We doen ons mooier voor. En dan kan het ook nog best wel eens zijn dat we onszelf uiteindelijk bedriegen. Je kunt het heel lang volhouden. Dan zijn we huichelachtig. Zijn we afgunstig? De vierde rode vlag. Tja, ja, ik heb niet wat die ander heeft. Of dat nou iets materieels of iets immaterieels is. Die ander die krijgt een podium, een plek, een ruimte. Of neemt dat in. Of een geschenk, een kans. Ik niet. En we leven afgunstig. We misgunnen de ander dat. Maar we vinden het vooral vreselijk dat wij iets anders misschien ontvangen hebben. Max Lucado. Goh, ik kreeg niet de hamer, maar naald en draad. Wat ben ik afgunstig. Die afgunst die ligt dan ook heel vaak aan de basis van kwaadsprekerij. Achter een ander om. Even over die ander mopperen, klagen. Het kunnen natuurlijk ook hele andere redenen zijn dan afgunst, dat we achter iemand zijn of haar rug, heel eerlijk en oprecht natuurlijk als gelovigen onder elkaar, over die ander spreken. Ja, we kunnen dat roddelen noemen. Maar roddelen weten we allemaal dat, ja nee, dat moet niet. Maar kwaadsprekerij kan ook veel geniepiger zijn dan openlijk roddelen met elkaar. Dus Petrus die heeft gezegd van jongens, jullie zijn familie. Broeders, zusters onder één vader. En wat voorop zou moeten staan in je leven onder ons, is een pure, echte, ongeveinsde liefde. Oh, ik bid dat God ons dat geeft. Dat hij laat zien waar het daarin soms toch nog aan schort. Waar we zo makkelijk langs elkaar leven. En elkaar liefhebben betekent niet dat we alles voor iedereen kunnen betekenen en zijn. Dat is soms ook het gevaar. Maar we kunnen wel God echt duidelijk vragen, voor wie kan ik ook soms even in een klein gebaar, een woord, die bemoedigingen die uit die tekst voor jullie kwam, hè, die woorden die bemoedigend zijn, waar kan ik die even strooien, even uitdelen, huppakee. Willen we dat de liefde niet huichelachtig is, dan betekent dat soms ook dat we moeten denken van ja, ik moet ook niet van alles en nog wat aan de ander beloven, wat ik eigenlijk nooit kan waarmaken. Want daar zit soms het venijn en komt het schuren en het gebrek aan liefde. Ja, er is mij van alles en nog wat toegezegd, het gebeurt nooit. Dus er zit misschien dan ook gelijk iets van, hey, pas ook eens op, heb iedereen lief. Strooi, deel die liefde uit. Maar wil je dat je liefde niet huichelachtig is? Ja, je bent niet God, je bent niet de redder, je bent niet de verlosser. Denk erom, wat je in die zin ook aan elkaar toezegt en belooft. Het tweede waar Petrus toe oproept is verlang. Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Dit is zo mooi, want in 2 vers 1 komen we die 5 rode vlaggen, die 5 ondeugden, die 5 slechte eigenschappen tegen. En het mooie is dat Petrus dan niet zegt, nou, daar zet ik even 5 groene vlaggen tegenover. 5 goede eigenschappen, 5 deugden. Nee, wat is het eerste om die kwade dingen af te kunnen leggen? Ga verlangen. Ga verlangen naar het woord. En dan komt Petrus heus later wel op de goede dingen die je kunt doen, hoor. Maar het eerste is niet, nou zal ik eens even in tegenovergestelde allemaal wel gaan doen. Nee, ons eerste intuïtieve verlangen zou moeten zijn het woord. Het evangelie, de waarheid, de Bijbel. Hier in 1 Petrus is dat verlangen naar melk trouwens heel positief bedoeld. Hè? We hebben ook schriftgedeelten, 1 Korinthe 3, Hebreeën 5. Dan is melk eigenlijk een beeld van, nou jongens, jullie hadden al vlees kunnen vreten, maar jullie zitten nog melk te slurpen. Dan zit er iets in van, nou, jullie hadden volwassen kunnen zijn en jullie zijn nu onvolwassen. Dat zit er hier bij Petrus niet in. Dus dit is echt een positief beeld. Zuipen. Drinken. Verlang naar die melk. Dat was een hele gepaste metafoor. Want in het Jodendom in de eerste eeuw en later was melk echt een beeld voor geestelijk voedsel. Waardoor je kon groeien, sterk worden, volwassen worden. Ook in de vroege kerk werd in ieder geval in sommige kerken een beker melk uitgereikt na de doop. Er kwam wijn en brood, het avondmaal, maar ook een beker melk. Als een teken van ik wil het woord tot me blijven nemen. Ik ben geboren uit het woord en ik leef door het woord. Maar hoe kan dat verlangen groeien? Ik kan wel zeggen, jongens, verlang het woord, verlang de Bijbel. Dan wordt het misschien een heel erg lees je Bijbel, bid elke dag achtige preek. Komen we er daarmee? Of wordt dat eigenlijk soms stier vervelend? Jij zult, jij moet zus en zo de Bijbel lezen. Jij zult ervan houden. Ik dacht even aan een aantal dingen, daar sluit ik ook mee af, die een verlangen zouden kunnen doen groeien. En het allereerste is gebed. Heel simpel. Maar is het ons gebed? Wie bidt er? Misschien wel elke dag, elke week. In ieder geval een paar keer per jaar. Heer, geef mij alsjeblieft een verlangen naar het woord. Naar de Bijbel. Ik heb het druk. Maar help me gewoon tijd apart te zetten. Geef me daar een diep brandend, intens verlangen naar. Zo graag als ik die Netflix-serie af wil maken, laat me zo graag dat Bijbelboek uit willen lezen. Gebed. Het tweede is, besef je wat Petrus ons vanochtend zegt. Jongens, jullie zijn kind van het woord. Jullie hebben een heel nieuw leven. Het leven onder Jezus Christus. Onder één vader hebben jullie ontvangen door de Bijbel. Door de waarheid. Door het evangelie. Dat we overal door de Bijbel heen terug zien komen. Beseffen we dat? Dus naast het bidden is het gewoon tot dat diepe besef komen. Ik ben kind, ik ben product en ik kan het ook afmaken door het woord, door de Bijbel. Het derde is, begin soms klein. Ga aan de slag met de Bijbel. Want iets smaakt vaak wel naar meer. Als je iets proeft van de heerlijkheid, de goedheid, de rijkdom, de liefde, de genade, de rechtvaardigheid, de wijsheid van het woord, dan ga je naar meer verlangen. Honger komt niet altijd zomaar op je af. Maar hebben we dat niet vaker wel eens ook bij het eten? Je gaat eten en dan denk je, oh, ik heb eigenlijk wel heel erg trek en ik wil meer eten. Nou, zo kan het zijn, ook met het woord. Het vierde is om je af te vragen met wie. Met wie verlang ik naar het woord? Heb ik mensen, partners, vrienden, mede gemeenteleden om mij heen, met wie ik naar het woord kan verlangen? Dat moet je ook echt niet allemaal in je uppie willen doen. En het vijfde sluit daar eigenlijk bij aan. Zoek leraren. Zoek mensen waarvan je zegt van, oh, ergens doen die het woord zo open. Dat maakt dat ik meer wil lezen, studeren, tot me wil nemen om te leren leven naar Gods wijsheid, naar zijn woord. Dat is een geschenk van God aan de gemeente. Mensen die het kunnen uitleggen, het woord. Zo heeft hij het bedoeld. Nou, zoek ze op. En er zijn er hier wel een paar, hè? Onder ons. Zoek ze op. Laten we naar de afsluiting gaan. Laten we misschien alvast even in een soort van biddende openhouding gaan zitten. Wat dat ook maar voor je betekent. Op de knieën. Lekker zitten. Handen open. Maar laten we in een biddende houding naar de afronding gaan. Petrus die leert ons dat we kind van het woord zijn. En dat het woord van God eeuwig is, onvergankelijk. Daar kun je van op aan. Het woord droogt nooit uit, houdt nooit op met stromen. En ook al moet je soms zoeken, het woord heeft ook wijsheid over alles wat we maar kunnen bedenken. We zijn kind van het woord en het woord draagt ons. En de opdrachten van Petrus vanochtend, van God, ook aan ons, gemeente vandaag, zijn: heb vurig lief en verlang naar het woord. En Vader, ik bid dat u schijnt met uw licht op ons hart. Misschien waren er één of meer van die rode vlaggen, dus kwaadsprekerij, huichelarij, bedrog, die de liefde in de weg staan, die de liefde verstillen en verkillen. Heer, wilt u het laten zien, zodat we dat kunnen gaan afleggen? Wilt u ons laten zien hoe we en aan wie we deze week of zelfs vandaag al een daad van liefde of een woord van liefde kunnen betonen? En wilt u laten zien wat het verlangen naar uw woord in ons leven ten goede zou komen? Schijn met uw licht. Spreek tot ons. Zodat onze liefde en ons verlangen echt zullen worden. Nog echter, nog rijker, nog mooier. Zullen we gewoon even nog een minuut of twee stil zijn? Heer, dank u dat u liefdevol, geduldig, genadig, ook in waarheid met ons verder gaat. We prijzen u. Amen.